Goedemorgen. Wat een voorrecht om vandaag bij jullie hier zo te zijn. Ik heb er echt naar uitgezien en ben heel bijzonder verrast om te merken hoe God toch ook zijn liefde en zijn genade hier zo in het zuiden bekend maakt, ook door middel van jullie als gelovigen, zijn kinderen, maar ook door middel van de gemeente. Dit is mij gevraagd om met jullie stil te staan bij de hoop in deze wereld. En ik heb het thema zo geformuleerd, namelijk de rijkdom van het reeds en de verwachting van het nog niet in een gebroken wereld. Misschien op het eerste gezicht een beetje gecompliceerd klinkend, maar ik zal proberen om in ieder geval aan te geven en te verduidelijken waarom ik het op deze manier verwoord heb. Er zijn in ieder geval drie dingen die we willen gaan bekijken. In de allereerste plaats om toch met elkaar, en dat zal ik niet heel lang doen, maar met elkaar stil te staan bij de gebrokenheid van de wereld. De wereld waarin jij en ik, wij met elkaar leven. En daarna zal ik stilstaan bij de rijkdom van het reeds. Het reeds van wat we ontvangen in Gods Koninkrijk en hebben ontvangen. Maar tegelijkertijd moeten we constateren, en zal ik dat ook laten zien, dat hoewel wij heel veel hebben ontvangen, we lang nog niet alles hebben. Dus vandaar ook het nog niet van het Koninkrijk van God. De verwachting daarvan. Maar ook om te zien hoe we vanuit die verwachting eigenlijk hier zo intens mogen genieten van het reeds in midden in de gebrokenheid van het leven. Dus dat is ongeveer de lijn die ik zal volgen als ik met jullie stilsta bij dit Bijbelgedeelte. En ik heb gekozen voor Romeinen hoofdstuk 5 om met elkaar vanuit dit Bijbelgedeelte over het thema na te gaan denken. Ik stel voor dat we die versen eerst met elkaar lezen, de versen 1 tot en met 4. De apostel Paulus schrijft aan de gemeente van Rome en over hun hoofden ook aan ons. We zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God door ons Heer Jezus Christus. Dankzij Hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade die ons fundament is. En in de hoop te mogen delen in zijn luister, prijzen wij ons gelukkig. En dat niet alleen. We prijzen onszelf gelukkig onder alle ellende. Omdat we weten dat ellende tot volharding leidt. Volharding tot betrouwbaarheid en betrouwbaarheid tot hoop. Zometeen zal ik inzoomen op deze verzen die we met elkaar gelezen hebben. Ik denk dat ik eigenlijk het niet meer heel uitvoerig hoef te benoemen dat we leven in een enorme gebroken wereld. Als ik alleen maar denk aan de vele, vele landen waar mensen met duizenden, met miljoenen op de vlucht zijn wegens oorlogsgeweld. Als we zien hoeveel mensen lijden. Als je ziet hoeveel vluchtelingenkampen er zijn. Als we zien hoe Europa vecht en worstelt met het vluchtelingenvraagstuk. En hoe gecompliceerd het allemaal is. Ik weet niet hoe het jullie vergaat. Maar soms denk ik, de wereld is gewoon in barensweeën. Zoals het echt ook letterlijk staat geschreven in Romeinen hoofdstuk 8. Maar tegelijkertijd zegt het ons ook iets van de tijd waarin we leven. Dus deze dingen, hoewel ze mij persoonlijk diep raken, en zijn ze niet vreemd aan Gods woord, aan de openbaring die de Heer ons heeft gegeven. En dat God ons zelfs zegt dat het nog veel erger zal gaan worden. Dus je merkt dat de gebrokenheid, dat het zo van buiten op ons afkomt. Maar je kan het ook dichterbij brengen. Als je alleen maar denkt aan alles wat er in ons land gebeurt, dan merk je toch dat de gebrokenheid op zoveel plekken plaatsvindt. En dat het niet meer uitmaakt in welke maatschappelijke positie je hebt. Het maakt niet uit in ieder geval welke opleiding je genoten hebt. Het maakt niet uit in welk deel van het land je leeft. Als je eenmaal daar binnenkomt, dan sta je versteld ervan. Vorig jaar hadden we een spreker op een van onze themaavonden. We proberen binnen onze gemeente regelmatig breed in te zoomen op allerlei maatschappelijke thema's. En ik was in contact gekomen met een Jaap-Pieter Albersberg. En hij is de meest gezaghebbende man bij de politie in Amsterdam. En hij is ook degene die van de overheid de leiding had gekregen bij het onderzoek naar de MH17. En ik leerde hem kennen omdat ik tot de ontdekking kwam dat hij christen is. Dus ik ben een aantal keren op het hoofdbureau van politie in Amsterdam geweest om elkaar beter te leren kennen voordat ik hem kon uitnodigen om bij ons in een aantal themaavonden te spreken. En ik zei tegen hem, ja Pieter, ik pak even niet hoe je in zo'n plek als Amsterdam, omdat ik er een beetje ervan af weet, dat je op zo'n plek als christen leiding kunt geven. En je weet ook dat we meestal horen, Amsterdam is het Sodom en Gomorra van vandaag. En hij keek me aan en toen zei hij, Orlando, ik heb bijna 15 jaar heb ik dezezelfde positie gehad op de Veluwe. En hij zegt, achter de voordeur heb ik soms nog meer Sodom en Gomorra gezien en meegemaakt dan in Amsterdam. Dat was zo schokkend voor me. Maar laat ons eerlijk zijn, als wij de gebrokenheid nog dichterbij brengen. Ik probeer alleen maar het in te zoomen op mijn eigen familieomstandigheid. Dus dan neem je een kleine clan, zou je maar zeggen, een familie. Mensen, als ik zie wat voor gebrokenheid bij ons in de familie voorkomt, ik zou bijna geen aspect kunnen noemen waarvan ik zeg, die komt niet voor. De gebrokenheid is huge, echt zo ongelooflijk groot. Maar laat ons het nog kleiner maken. Ik ben getrouwd, we hebben 4 kinderen. Als ik alleen maar de gebrokenheid zou zien binnen ons gezin, dan denk ik van ongelooflijk. Maar laat ons heel eerlijk zijn, de gebrokenheid in mijn huwelijksleven. Ik ben ontzettend gelukkig getrouwd. En toch moet ik zeggen, ook daar hebben we in de loop van de jaren met gebrokenheid te maken gehad. Mag ik het nog kleiner maken? De gebrokenheid in mijn eigen leven. Lieve mensen, de wereld is echt gebroken. We zijn bezig om ons voor te bereiden op het komend seizoen in september. En dan heb ik een team van mensen met wie ik brainstorm. En de afgelopen dagen hadden we weer een paar sessies om met elkaar daarover na te denken. Over namelijk de gevolgen van de zonde. Weet u dat de zonde niets en geen enkel aspect in u en in mijn leven ongemoeid gelaten heeft? In lichaam, ziel en geest, op alle fronten, zelfs in het diepst van onze DNA, heeft de zonde ons beschadigd. Dus de gebrokenheid van het leven is iets dat je niet alleen maar in Syrië hoeft te zoeken. Niet alleen maar iets dat je in Griekenland hoeft te zoeken. En niet alleen maar bij de vluchteling hoeft te zoeken. Maar je mag het heel dichtbij zoeken. En dan niet alleen maar in je omgeving, maar in je eigen vlees en bloed. En je eigen denken. Soms dan bid ik, God alsjeblieft, bescherm me tegen mezelf. Dat meen ik echt. En er is geen vroom gepraat. Soms dan schrik ik van gedachten die bij me opkomen. Soms schrik ik van gevoelens die bij me opkomen. En dan bid ik God, bescherm mij tegen mezelf. Dus als ik spreek over de gebrokenheid in de wereld waarin we leven, dan heb ik het niet over mijn buren, maar dan heb ik het ook over mezelf. En ik ben ervan overtuigd, dat is precies hetzelfde bij jou en bij u, wie u ook bent. En waar je ook woont en welke positie je ook in de maatschappij hebt. Nou, deze gebrokenheid maakt dat er een worsteling plaatsvindt in ons binnenste, maar ook in onze omgeving. Omdat die gebrokenheid bij ons is, neem je automatisch die gebrokenheid mee in elke relatie. Echt in elke relatie. Dus ook al heb ik je nog nooit gezien, als je getrouwd bent, dan kan ik bij voorbaat, dan is het niet profeteren, het is gewoon bijbespreken, dat er gebrokenheid is in je huwelijk. Dat er gebrokenheid is in je gezin. Dat er gebrokenheid is op elk plek in je leven. De vraag is alleen maar, hoe gaan wij met die gebrokenheid om? En hoe leven wij in die gebrokenheid? En dat vind ik natuurlijk de geweldige boodschap van het evangelie. Dat vind ik juist de enorme rijkdom daarvan. Het erkennen van onze zwakte. Het erkennen van alles wat er in ons, bij ons en onder ons plaatsvindt. Maar tegelijkertijd zien wat voor een geweldige genade God ons geschonken heeft. En dan spreek je inderdaad over het thema hoop. Dat er absolute hoop is. Op elk front. Nou, en dat is wat in principe naar voren komt als we het hebben over de rijkdom van het reeds van Gods koninkrijk. Er zijn in drie dingen die de apostel Paulus noemt. Ik hoop dat het geprojecteerd wordt. Kijkt u maar. In de eerste plaats zegt hij, we zijn als rechtvaardigen aangenomen. Het tweede dat hij noemt, dat we leven in vrede met God. En in de derde plaats, dat we de toegang hebben verkregen tot Gods genade. Mijn diepe overtuiging is dat, hoewel ik al heel veel jaren met de Heere leef, en ik denk dat ik het woord van God best redelijk goed heb leren kennen, en dat ik iedere keer weer nieuwe rijkdommen daaruit put, dat jij en ik, en dat we zelfs met elkaar, toch nog steeds ons onvoldoende bewust zijn van de enorme rijkdom die er gelegen is in het hebben ontvangen van Gods koninkrijk. Of het mogen delen in Gods koninkrijk. Ik probeer het voor mezelf altijd te verduidelijken met een voorbeeld. U weet waarschijnlijk dat ik uit Suriname kom. Daar ben ik geboren, ben ik opgegroeid. En Suriname is een multiculturele gemeenschap met allerlei bevolkingsgroepen. Of je nou Chinees hebt, of Indonesiërs, of een Indiërs, of een Kriolen, of Afrikanen, of een Libanezen, of Europeanen, of Amerikanen. Alles vind je daar. En we leefden toen, leven nog steeds, echt heel dicht bij elkaar. Dus op school had ik allerlei soorten vrienden met allerlei achtergronden. En ik weet nog dat ik bevriend raakte met een Hindoestaanse jongen. Zijn ouders waren hindoe van geloof, maar zowel de moslims als de hindoes noemen we in Suriname de Hindoestanen. Dat is de term die we gebruikten. En naarmate dat ik hem leerde kennen, liet hij me steeds meer toe in zijn leven. En ik vond het zo verschrikkelijk hoe hij op school kwam. Ik had wel enig kleren, want we waren arm. Maar ik had nog altijd schoenen op school aan. En dan kwam hij altijd op, wij noemen het slippers. U weet het, die teenslippers. Ik kwam altijd op slippers op school. En zijn kleren waren altijd stuk. En soms, wat hij soms aan had, het was niet om aan te zien. En ik was altijd keurig gekleed. Ook al had ik maar drie stellen kleren. Maar, dus in vergelijking met hem, dacht ik van, dat is zo'n armoede. Nou, uiteindelijk kreeg ik de kans om bij hem in huis te komen, want dat gebeurde niet makkelijk. En ik kwam daar zo in huis en het was ongelooflijk armoedig. Als je zag hoe ze aten, nou, dat was gewoon triest, moet ik zeggen. En weinig groente, heel veel rijst, een klein stukje vlees. Totdat na enkele jaren ik zo dichtbij mocht komen, ik tot de ontdekking kwam dat ze stinkend rijk waren. Ze hadden voor miljoenen. Maar ze leefden als armoedezaaiers. Ze potten al het geld op. Dus zijn vader kneep het gezin. En op alle fronten bezuinigde ze. Want hij wilde zijn bankrekening alleen maar laten groeien. Weet u, soms heb ik het idee dat wij als kinderen van God, kinderen van het koninkrijk, precies zulke armoedezaaiers zijn. We zijn stinkend rijk in Christus. Want de Bijbel zegt ons, zegt van mij en ook van jou, als je bij Gods koninkrijk hoort, dat we gezegend zijn met alle en met allerlei geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. God heeft zijn hemel leeggegoten op jou en mijn bankrekening, als ik het zo zou mogen uitdrukken. En ik kom iedere keer tot de ontdekking dat ik heel veel heb ontdekt, maar dat er nog zoveel ligt van waar wij geen gebruik van maken. Nou, en naarmate dat wij dat gaan ontdekken, dan ga je ook ontdekken wie we ten diepste zijn. Maar ook wat ons ter beschikking staat. En naarmate dat gebeurt, heeft het ook zijn gevolg dat als ik weet wie ik ben en wat ik in Christus heb ontvangen, dat verleidingen en verzoekingen een mindere impact hebben op mijn leven. Een mindere impact op mijn leven. Even een gevoelig onderwerp. Als ik alleen maar denk aan het onderwerp van seksualiteit. Laat ons heel eerlijk zijn. Als je een gezonde man of een gezonde vrouw bent, heeft seksualiteit op ieder van ons in een bepaalde setting, en bij de ene misschien anders dan bij de andere, een zekere aantrekkingskracht. Het sluit aan bij ons. Maar als je weet wat je hebt in Christus, dan merk je dat het daardoor een geweldige bescherming is voor de verleidingen die op je afkomen. Ik zeg altijd, een huwelijk waar de relatie tussen man en vrouw niet goed is, is een ongelooflijk kwetsbaar gebeuren voor alles wat van buiten komt. Het beukt op je in. Snap je? Dus om beschermd te worden is het enorm belangrijk dat ik ervoor zorg dat mijn huwelijk functioneert zoals God het mij gegeven heeft. En hij het voor mij bedoeld heeft en voor ons bedoeld heeft. Dat is niet alleen maar dus om intens te genieten van wat hij ons gegeven heeft. Maar dat is ook tegelijkertijd als een enorme bescherming, zodat al die aanvallen die dan links en dan rechts en van boven en dan van onder op ons aankomen, dat ze geen vat op ons hebben. Maar dan kunnen we zeggen, ik weet wat ik heb in Jezus. Dus daarom dat dit zo belangrijk is. Goed, als we dat weten, dan kan ik die stap met u maken naar het eerste punt. Namelijk dat we als rechtvaardigen zijn aangenomen. Ik vind het zo mooi zoals de apostel Paulus dat hier zo tot uitdrukking brengt. Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof. Het woord rechtvaardigen is een woord dat we als gelovigen, als christenen, natuurlijk heel vaak gelezen hebben. En ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik merk in mijn leven, doordat ik al zo vaak uit de Bijbel lees, er gaat eigenlijk geen dag voorbij dat ik niet uit de Bijbel lees. En soms zoveel uren dat ik met die Bijbel mag bezig zijn, wat ik als een rijkdom ervaar. Maar tegelijkertijd moet ik heel eerlijk zijn, ontdek ik bij mezelf dat het ook het gevaar heeft dat woorden gaan afgevlakt worden. Dus als je een woord heel vaak leest en als je een woord heel vaak gebruikt, dan verliest het vaak zijn zeggingskracht. En dan merk je dat het vlug erg oppervlakkig kan worden. Maar als je stilstaat bij het feit dat we als rechtvaardigen zijn aangenomen, dan zegt het aan de ene kant van waar we vandaan komen. Dus het schildert op de achtergrond wie we waren, wat onze positie was en wat onze nieuwe positie geworden is. En dat wordt hierin naar voren gebracht. En ik moest denken aan een Bijbelgedeelte. Als het goed is, dan wordt het geprojecteerd uit Titus. Daar verwoordt Paulus het heel mooi. Hij schrijft in Titus hoofdstuk 3, de versen 3 tot en met 5. Ik heb gekozen voor de Willibrod-vertaling, omdat ik vind dat de Willibrod-vertaling het heel, heel mooi verwoordt. Hij schrijft, want ook wij waren vroeger, dus dan ziet u hoe hij teruggaat naar ons verleden, zoals wij voorheen leefden, wat onze identiteit was en bepaalde. We waren vroeger zonder inzicht, ongehoorzaam en onderworpen aan dwaling. Slaven van allerlei begeerten en lusten. We vulden ons leven met boosaardigheid en afgunst, gehaat en vol haat tegen elkaar. Maar dan ziet u het vroeger veranderen in het nu. Maar toen de goedheid en mensenliefde van God onze redder is verschenen, heeft hij ons gered. Niet omdat we iets gedaan zouden hebben dat ons kan rechtvaardigen, maar alleen omdat hij barmhartig is. Dus aan de ene kant wordt onze vroegere positie geschilderd. En vanuit onze vroegere positie wordt getoond namelijk hoe onze positie veranderd is en waar we onze identiteit aan verlenen. Ik heb het voorrecht om best met heel veel mensen in contact te komen. En mensen op allerlei plekken in de maatschappij. Soms met ministers, soms met artiesten, soms met grote namen. En ik ontdek iedere keer weer dat bijna iedereen die Jezus niet kent, ergens zijn identiteit vandaan probeert te halen. De ene is in wat hij verworven heeft. De andere is in zijn maatschappelijke positie. Weer een ander is in zijn bezit. Weer een ander is in zijn intellect. Maar iedereen is altijd bezig, want je wil iemand zijn. Maar het trieste ervan is, namelijk dat het allemaal zo broos is. Ik zal proberen om het met een voorbeeld aan te geven. Ik had een gesprek met een jongeman bij ons in de gemeente. Jack heet hij. En Jack was wat laat, dus hij belde aan en ik deed de deur open. En hij begon meteen te zeggen, sorry dat ik wat laat ben, maar ik zal het zo meteen uitleggen. En ik zag aan zijn gezicht dat er iets gebeurd was. Dus ik zei, joh, doe je jas uit. En hij kwam bij me in de kamer en hij zegt, ik zei, joh, wil je iets vertellen? En hij zegt, ik ben erg aangeslagen. Jack is namelijk taxichauffeur. En Jack zegt, ik heb net iets meegemaakt dat me niet loslaat, dat me zo diep geraakt heeft. Hij zegt, ik werd gebeld of ik even naar een bepaald adres in Drachten wilde gaan, net even buiten Drachten. En hij zei dus, ik reed er naartoe en ik stopte, want ik dacht van, oké, moet ik hier zo zien? Hij zag een kast van een woning, een prachtige oprijlaan. Dus bleek er wel het adres te zijn en er stond een naambordje op een van die pilaren. Professor, dokter en dan de naam. Dus hij reed met zijn taxi tot bij de voordeur. Hij stapte uit en belde aan. En er kwam een nette juf bij de deur. En zij zei, meneer komt zo meteen. Wow, dacht hij. Waarschijnlijk mag ik de professor gaan wegbrengen ergens naartoe. En inderdaad, na enige tijd ging de deur weer open. En ze zag diezelfde nette vrouw achter een rolstoel met iemand daarin. En zei, wilt u de deur openen en me helpen om meneer in de auto te krijgen? En dat deed hij. En toen liep hij even naar die dame toe. Zou je zeggen van, kunt u me iets meer vertellen? Ja, meneer moet naar het dagverblijf gebracht worden. Want meneer heeft 3 maanden geleden een hersenbloeding gehad. Is halfzijdig verlamd. Kan niet meer praten. En de professor hing met zijn kin op zijn borst. En het slijm liep over zijn overhemd. De man die daar zo stond. En zo ongelooflijk weer verworven had in zijn leven. Een man die overal gerespecteerd en gewaardeerd was. Door 1 hersenbloeding zijn volledig uitgeschakeld. Lieve mensen, als je daar je identiteit aan moet verlenen, begrijpt u hoe broos het is dat het in 1 keer voorbij kan zijn. En dat de gebrokenheid van het leven je in 1 keer opslokt en dat het verdwenen is. Wij zijn als rechtvaardigen aangenomen. En dat kan niemand je meer ontnemen. Dat is je positie geworden in Jezus. Als je beseft waar je vandaan komt. Toen ik net tot geloof gekomen was, ik denk dat ik een jaar of 18 was, las ik een boek. En ik weet dat het me zo raakte, dus zo lang geleden, bijna zo'n kleine 48 jaar geleden, weet ik nog dat ik van een opstand in Korea las. En dat een voorganger twee zonen had. En dat zijn buurjongen, die ongelovig was, bij de opstandelingen waren. En uit boosheid en uit wraak, dat hij een van de zonen van die voorganger vermoord had. Uiteindelijk werd de opstand neergeslagen en kwamen heel veel van die mensen in de gevangenis. En dat die voorganger zo lang gezocht heeft, tot hij die jongen, die buurjongen, terugvond ergens in een gevangenis. En hij heeft hem toen bezocht. En hij zei, ik ben gekomen om je vergeving aan te bieden. Maar nog meer. Ik zou zo graag willen dat jij mijn zoon wordt. En hij heeft gezorgd door de overheden dat toen deze jongen vrij kwam, hij bij de voorganger in huis gekomen is. Nou, in mijn denken, ik wist niet wat ik las. Ik denk dat is onmogelijk. Dit is bijna een sprookje. Dit is bijna een sprookje. Wat je was en wat je uiteindelijk mag worden. En dat is eigenlijk wat je zou moeten gaan vatten onder het rechtvaardigen. Dat jij en ik, dat we verloren zondaars waren. Mensen die ver van God vandaan stonden. Jesaja zegt zelfs, God zijn hand is niet te kort om te verlossen. En zijn oor niet onmachtig om ons te horen. Maar onze zonden maken, dat hij zijn aangezicht voor ons moet afwenden. En nu, zegt de Bijbel, nu word je omarmd. Nu mag je komen en nu mag je kind aan huis zijn. Dat is wat de Bijbel ons zegt. En broeders en zusters, als je eenmaal tot die ontdekking komt, dan is het een rijkdom die niets en niemand je ooit meer kan ontnemen. Dus het overstijgt werkelijk alles in de maatschappij waar we vaak onze identiteit aan willen ontlenen. Maar het maakt dat je gaat beseffen, ik mag nu schuldloos tegenover God staan. Toen ik in mijn geloofsgroei zat en ik zondigde nog heel veel. En iedere keer als ik zondigde, was het een gevecht voor mij. Want dan kwam er een stem in mij en ik weet achteraf vanuit de Bijbel en door het onderwijs dat ik toen kreeg, dat het de aanklager was. Dan kon de Satan me zo aanklagen. Dan voelde ik me diep, diep, diep schuldig. Dan durfde ik vaak niet eens meer te bidden. En het verhinderde me om de Bijbel te lezen. Want ik wist zo goed, ik heb opnieuw tegen mijn vader gezondigd. Gelukkig dat ik een geestelijke vader had die me daarin begeleidde. En als ik het hem vertelde, zei hij, Orlando, het is een leugen. Je mag echt naar God toe. Totdat ik uiteindelijk het overwon. Dus als ik zondigde, en nog steeds is het geval, dan voel ik en weet ik me schuldig. Maar dan weet ik dat de deur naar de Vader altijd open is. Altijd. En dan kom ik en dan mag ik mijn zonde belijden. Omdat ik door God ben gerechtvaardigd. Hij is een stempel op me gedrukt. Jij bent mijn zoon. Je mag altijd bij me binnenkomen. En vervolgens merkte ik dat de boze een andere list gebruikte. Namelijk, als ik vergeving ontving, dan keerde hij het om. Dan begon ik mezelf aan te klagen. En dan ging ik soms kapot eraan. De vergeving van God aanvaarden, maar mezelf niet kunnen vergeven. En toen ik het een keer tegen mijn geestelijke vader zei, keek hij me aan. En ik zie zijn gezicht nog terwijl ik het vertel. Dat hij tegen me zei, Orlando, je wil heiliger dan God zijn. Je wil rechtvaardiger dan God zijn. Als God je vergeven heeft, wie ben jij dat je jezelf niet wilt en zult vergeven? Vanaf toen dacht ik, het is gebeurd. En ik leer het aanvaarden, nu nog steeds. Dat allemaal in het als rechtvaardigen aangenomen. Terwijl jij en ik helemaal niets hebben bijgedragen om uiteindelijk bij die rechtvaardigen te gaan horen. Het is allemaal dat de Heer uiteindelijk de schuld bij ons heeft weggehaald en dat hij ons kind aan huis heeft gemaakt. Maar als je dat zegt, hè, als je weet wie je was, dus waar je vandaan komt, en wie je bent geworden in Christus, dan maakt het je zo sterk. Er zijn heel veel mensen die mij vaak de vraag stellen, word je niet trots als je ziet wat je allemaal bereikt hebt in je leven? Ik denk dat ik inderdaad een zeer gezegend mens ben. En dan zeg ik altijd, ook al zou ik het willen, het lukt mij niet om trots te worden. Omdat ik weet waar ik vandaan kom. Ik meen het echt, terwijl ik het tegen u zeg. Ik weet waar ik vandaan kom. Mijn leven had geen enkel uitzicht. Ik kom echt uit een poel van zonde, van verderf. En ik heb het voor mijn oog gezien, hoe mensen gestrand zijn. Dus het moment waarop ik zou denken, omdat ik iets bereikt heb, omdat ik iets geleerd heb, omdat ik iets mag doen, dat ik iets zou zijn, dan is het alsof de geest tegen me zegt, maar kijk eventjes naar achteren, kijk waar je vandaan komt, dan denk je, oh ja, het is alleen maar genade. En als het toch probeert bij mij aan te kleven, dan bid ik, Heer, help me om niet een millimeter u te bestelen van uw genade en van uw eer en uw roem. Want het is allemaal van u. Dus als je weet waar je vandaan komt, en het is het besef van hoe diep zondig, onrechtvaardig je was en wat God in zijn genade gedaan heeft. Lieve mensen, dat maakt je ijzer en ijzersterk. En tegelijkertijd maakt dat het je zo sterk maakt in wie je in Christus uiteindelijk mag zijn. Dat is wat Paulus hier zo als eerste naar voren komt. En als dat gebeurt, dan krijg je een enorme blijdschap. Het tweede dat hij noemt, is dat hij zegt van, we leven in vrede met God. Ook zo'n uitdrukking die heel veel gebruikt wordt. Leven in vrede met God heeft niet zozeer te maken met de afwezigheid van ruzie, want dat is vaak de twee dingen die we tegenover elkaar plaatsen. Er is ruzie of je hebt vrede met elkaar. Nee, mensen, het gaat veel dieper. Het zegt iets van je relatie met God. Het zegt iets van de harmonie die er is tussen de Heer en ons. En er is een tekst, volgens mij wordt het ook geprojecteerd uit Er staat eens even, maar het is zoals geschreven staat, wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie hem liefhebben. God heeft ons dit geopenbaard door de geest, want de geest doorgrondt alles, ook de diepten van God. Wie is in staat de mens te kennen, behalve de geest van de mens? Zo is alleen de geest van God in staat om God te kennen. En we hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de geest die van God komt, opdat we zouden weten wat ons in zijn goedheid, God ons in zijn goedheid heeft geschonken. Weet u, deze tekst zegt ons iets van de intimiteit van het contact met God, waarbij het zowel in ons hart als in onze gedachten klikt met hem. Ik heb het idee dat ik er nog niet goed uitkom om het duidelijk te maken. Ik probeer het op een andere manier. Mijn vrouw en ik hebben vrede met elkaar. En het moment waarop wel eens een meningsverschil ontstaat, dan eten we nog steeds samen. Dan slapen we nog steeds naast elkaar. En dan gaan we nog steeds samen winkelen. En dan zitten we misschien nog steeds in hetzelfde hotel. En toch voel je, er is iets geblokkeerd. Kent u dat? Nee, hè? U kent het niet. Dat ken ik alleen. Dan is er toch nog iets geblokkeerd. Dus je doet heel veel samen. En toch merk je, er is iets dat niet meer vrij is. Nou, vrede met God wil hiermee aangeven, op elk front is het goed. Op elk front is het goed. En als ik in die situatie, mijn vrouw en ik gelukkig meestal in die situatie leven, dan hoef je niets meer te zeggen, maar dan voel je zo intens gelukkig. En dan zeg ik het soms ook tegen haar, ik voel me zo ongelooflijk gelukkig bij je. En dat is ook de reden waarom de apostel Paulus, als hij in de Filippense brief, hoofdstuk 3, ik weet niet of die tekst er ook is, maar het kan zijn dat ik die had weggelaten, dat hij in hoofdstuk 3 zegt, de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal zowel je hart als je gedachten bewaken in Christus. En dat zijn net die twee aspecten waarbij je merkt van je hart en je gedachten, waardoor je kunt zeggen, het is goed tussen God en mij. Snap je? Dus het geeft aan dat het iets is dat iedere kind van God, iedere gelovige, elke rechtvaardige mag ervaren. Maar nou weer, de achtergrond was de gebrokenheid van het leven. Weet u, voordat de dienst begon, sprak ik nog even met een paar broeders die ik jaren geleden heb leren kennen en heel veel jaren niet gezien heb. Toen onze eerste kind geboren werd, die is heel zwaar en geestelijk en lichamelijk gehandicapt, toen heb ik zo met God gevochten. Ik heb toen op het randje gebalanceerd om terug te keren naar de wereld waar ik vandaan kwam. Zo boos was ik op God. Ik meende namelijk dat ik recht had om iets anders van God te ontvangen. Dus ik beschuldigde hem en ik klaagde God aan. En wat ben ik zo dankbaar dat mijn vrouw toen zo ijzersterk stond in het geloof. En zij hielp me om de balans niet kwijt te raken, maar dicht bij de Heer te blijven. En ik sloot me op in mijn slaapkamer. We woonden in een woning waarbij de slaapkamers boven waren. En mijn vrouw die was naar het centrum voor inkomen. En er werd aangebeld. En ik deed nooit de deur open in die dagen. Maar die persoon bleef aanbellen. Dus ik vloog naar beneden, trok de deur open. En er stond daar zo een vrouw met een grote smile. En zei, hartelijk gefeliciteerd met uw kind. Ze wist natuurlijk niet dat we een gehandicapt kind hadden gekregen. Maar een vriend van me uit het buitenland had een bloemstuk laten bezorgen. Dus ik pakte het beet en ik kon me nog beheersen. En toen ze wegliep, ik smeet de deur in mijn boosheid achter dat. Ik denk dat die vrouw verschrikkelijk moet geschrokken zijn. Bijna een hartaanval misschien hebben gehad. En ik dacht, wie flikt me dat? Dat zijn woorden die me nooit meer zijn ontgaan. En ik pakte dat kaartje en in plaats van de naam te lezen, stond er geschreven, denk aan de lelies op het veld. En de hele Bijbeltekst begon bij me te rollen. En het waren lelies. En het was een schot in de roos van Gods geest in mijn hart. En ik pakte het boeket en ik liep naar binnen. Ik zette het op de tafel en ik ging zitten. En toen begon er een gesprek tussen God en mij. Niet hoorbaar, maar in mijn denken hoorde ik echt een stem. Dat God tegen me zei, kijk naar die lelies. En voor het eerst dat ik zo goed naar lelies keek. En die tekst kwam bij me. Zelfs Salomo in al zijn schoonheid was niet bekleed als de lelies. En ik begon God weer te beschuldigen. Maar waarom geeft u me zo'n zoon? En toen vroeg de Heer me, heb je je ook afgevraagd waarom ik je zoon, mijn zoon, heb gegeven voor jou? Toen zei ik, ja, ik weet uit liefde. Begrijp je dan? Ik zei, nee, ik begrijp het niet. Hij zegt, dat je zo'n kind hebt, heeft mijn liefde voor jou niet veranderd. En je begrijpt het nu ook niet. Maar ik ben diezelfde God die mijn zoon voor jou heeft gegeven. En zo ging het een tijdje door. En toen stapte ik van mijn stoel af en ik knielde neer. En ik zei, God, ook al begrijp ik u nooit meer. Maar één ding, wie u bent, laat ik mijn leven lang niet meer los. En de gebrokenheid is in al zijn hevigheid doorgegaan. Maar vrede met God, ik kan het echt zeggen, heb ik altijd gehad. Soms heel diep in die put. Maar vrede met God, dat de weg open was, altijd. Lieve mensen, dus hoe je situatie ook is. Dus als we soms lezen van broeders en zusters in de vervolging die heel veel lijden meemaken. Dan is het voor mij zo herkenbaar dat zoveel dat op je afkomt, dat je dan nog vrede met God kan hebben. Zowel in je denken als in je gevoelens en in je hele leven. Dat is wat de Bijbel zegt, de rijkdom van het reeds, omdat we in Gods koninkrijk zijn binnengegaan. Het derde dat hij noemt is dat wij zeggen, we hebben toegang tot Gods genade. Weet u, en weer even, mag ik die tekst uit de Willibrod-vertaling? Moet u zien, zo mooi het woord gezegd. Hij is het die ons door het geloof de toegang heeft ontsloten tot die genade waarin wij staan. Mooi, hè? God heeft ons een toegang ontsloten tot de genade waarin wij staan. Als het gaat om de toegang tot God, dan heeft het allemaal ermee te maken dat jij en ik 24 uur van de dag toegang hebben en dat we zo kind aan huis bij hem mogen zijn. En de toegang tot Gods genade is tot wie de Heere zelf is. En ik zei het laatst op deze manier. Soms dan ontmoet ik mensen en dan bijvoorbeeld zoals we elkaar vanmorgen weer troffen, Miel, dan vind ik het altijd heerlijk om Miel een hug te geven. Omdat we iets met elkaar hebben. Maar soms dan ontmoet ik mensen, gebeurt zelfs in Drachten, dan loop ik in het centrum en dan komt die, hé, hey, dominee Bottenblij. Dan zeg ik, hé, hey, maar ik ken de persoon niet. En dan merk ik dat iemand me die me niet kent wil hukken. Dan moet ik een tactische manier vinden om die persoon een hand te geven en eventjes uit mijn comfortzone te houden. Want ik laat alleen maar mensen met wie ik iets heb, laat ik toe in mijn comfortzone. Snap je? Om in mijn nabijheid te komen. Iemand met wie je niet hebt, die hou je op een afstand. Mag ik het op deze manier uitdrukken? God heeft jou en mij uitgenodigd in zijn comfortzone. Zo dichtbij mogen komen. Zo hebben we de toegang gekregen. En als je toegang hebt tot hem, dan heb je toegang tot zijn genade, tot zijn gunst. En dan ook echt op alle fronten van ons leven. En dat is het derde dat de apostel Paulus hier naar voren brengt. Ik moet voortmaken, want ik zie dat de tijd gaat. Het tweede dus, aan de ene kant hebben we de gebrokenheid van de wereld waarin we leven. Dat die gebrokenheid dus heel dichtbij komt. Het is niet alleen maar ver weg, maar ook dichtbij. Het tweede, de rijkdom van het reeds wat we nu al ontvangen, zoals Paulus het zegt, dat wij mogen delen in zijn luister. Dat we nu al mogen delen in zijn luister. Maar dan zegt hij maar ook de verwachting van het nog niet. Een paar jaar geleden meende ik dat de Heilige Geest me toe geleid had om te spreken over waar Philip over zal spreken in de workshop, over genezing en herstel. Omdat ik denk dat in heel veel evangelische kringen we het kind met het badwater hebben weggegooid. En die ontdekking kwam ik ook bij mezelf tegen en ook bij ons in de gemeente. En toen heb ik zoveel tijd besteed om met de Heer erover te spreken, de schrift te bestuderen. En toen zei ik tegen de gemeente, in de komende periode willen we gaan inzoomen op de genezing die God hier en nu geeft. Geestelijk, emotioneel, lichamelijk, op alle fronten van ons leven. Maar ik zeg maar, ik ben zo bang tegelijkertijd, omdat ik de indruk heb dat sommigen van ons zullen willen doorslaan. willen doorslaan naar een claimend gedrag. God moet en God zal nu moeten genezen. En als je het niet ontvangt, dan linkt het aan je geloof. Maar je zal echt van God moeten eisen dat hij je schenkt. Dan denk ik, mensen, dat is horend bij het nog niet. Dat God genezing geeft, dat God herstel geeft, is zijn genade nu om iets ervan te proeven. Maar het nog niet, dat zit er ook in. Er is nog zoveel dat wij verwachten. Vandaar dus het nog niet van Gods koninkrijk. Als we kijken naar de tekst, dan zegt het, we verwachten te zullen delen in zijn luister. Namelijk in Romeinen 5, vers 2. In de hoop te mogen delen in zijn luister, prijzen we ons gelukkig. Je zou zeggen, terwijl we hier zo een enorme vreugde en een blijdschap kennen, denk ik dat wij allemaal stuk voor stuk weer ontdekken. Ja, maar die gebrokenheid is er. En die gebrokenheid is op zoveel terreinen waarbij God ons belooft, maar het beste komt nog. En daarom dat Paulus ook kan zeggen, het lijden van de tegenwoordige tijd, het staat niet in verhouding tot de heerlijkheid die straks over ons geopenbaard zal worden. Dus dat helpt mij, helpt jou, helpt ons om midden in de gebrokenheid altijd weer te zien van, het komt nog, het komt nog. Onze oudste zoon heet Joël. Om het ene weekend is hij bij ons. En Joël is blind, hij is doof en hij is spastisch. Dus het contact dat ik met Joël heb is door aanrakingen. En hij is heel klein, heel mager. En als Joël thuis is, dan zit hij uren bij mij op mijn schoot. Dan klampt hij zich aan mij. Niet uit angst, maar uit, hij wil bij me zijn. Joël en ik hebben de grootste intimiteit met elkaar. En dan geniet ik van hem als hij lacht. Niemand op deze wereld heeft zo'n lach als Joël. Dus dan geniet ik intens. Maar soms terwijl ik geniet, dan huil ik ook. Komen er ook tranen. Want ik zie zijn beperkingen. En in vergelijking met zijn andere broers en zus, dan zie ik hoeveel hij ontbreekt. Hij is zo verschrikkelijk weinig in zijn leven. Dan denk ik, God, wat zal het een dag zijn als we elkaar oog in oog zullen zien. Als hij zal horen dat ik zei, ik hou van je. Dan denk ik, wat een uitzicht op datgene wat ons staat te wachten. Voelt u aan dat midden in de gebrokenheid van het leven u en ik boven alles worden uitgetild. En daarom, omdat hij het ook zegt, wij prijzen ons gelukkig. En heel veel mensen die Christus niet kennen, die snappen ons soms niet. Die snappen ons soms niet. Maar toch kan ik me gelukkig prijzen, omdat ik weet, het beste komt nog. Hij gaat zelfs een stapje verder en dan verwoordt hij het zo, dat hij zegt van, het is niet alleen maar dat we ons zelfs gelukkig prijden, zelfs ellende tempert ons geluk en onze vrede niet. Zoals die tekst het verwoordt. Namelijk, zelfs wanneer dat alles wat ons zoveel ellende bezorgt in dit leven, is niet meer in staat om ons te wurgen, om ons vast te houden. Dat is ook de reden waarom Petrus het verwoordt. Petrus zegt in 1 Petrus 1, versen 4 tot en met 6. Er wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd omdat u gelooft, in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden. Verheug u hierover. Ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren. Dus dan merk je in wezen hoe Gods woord ons zegt, geniet intens van wat je nu hebt door je nieuwe positie in Christus als rechtvaardige. Maar terwijl je dagelijks of soms lichamelijk, geestelijk, relationeel met de gebrokenheid te maken hebt, weet dat de toekomst het volmaakte komt. Dat het beste nog komt. En dat is ook de reden waarom Habakkuk ook zegt, in die prachtige versen waarbij Habakkuk het nochtans van het geloof laat zien. Namelijk, als zal de vijgenboom niet bloeien, als zal de wijnstok niets voortbrengen, als zal de oost van de olijfboom tegenvallen, als zal er geen koren op de akker staan, als zal er geen schaap meer in de kooien zijn, geen rund meer binnen de omheining, en dan komt hij toch, of zoals de Statenvertaling het zegt, nochtans zal ik juichen voor de Heer, jubelen voor de God die mij redt. God de Heer is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten snel als de hinde en hij laat mij over mijn bergen gaan. Broeders en zusters, ik ga toch afgaan de ronde. Als wij dit zien, dan zien we hoe de Heer ons helpt om heel realistisch met beide benen midden in het leven te staan als kind van God, als rechtvaardige. Weten dat die gebrokenheid alleen maar erger zal worden. Maar dat de gebrokenheid nooit greep krijgt, macht krijgt over u, over jou, over mijn leven. Omdat we weten waar we vandaan komen en wat onze positie geworden is, onze identiteit in Christus. En in dat spanningsveld mogen we weten, het beste komt nog. En ik hoop dat u en ik daardoor nog meer geworteld en gegrond raken of worden in de Heer Jezus. Amen.